Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
Goedemorgen. Bij Fellowmind streven ze naar om betekenisvolle verbindingen te creëren. Fellowmind is een toonaangevende Europese IT-dienstverlener en een van de belangrijkste partners van Microsoft wereldwijd. De belofte aan klanten, partners en collega's zijn wel eigenlijk dat mensen op een prettige manier met technologie moeten kunnen werken en dat technologie voor hen werkt. Bij mij vandaag in de studio CEO Martin Merks en Erwin Berends, Innovation Director.
Let's Talk Business, Ron Lemmens.
Goedemorgen, van harte welkom hier in de studio, Martin en Erwin. We gaan het vandaag hebben natuurlijk over het bedrijf Fellowmind. Maar het allerbelangrijkste, de trend.
Ja, AI.
Ik wil het niet zeggen, maar dat is natuurlijk wel waar we het straks uitgebreid over hebben. Even in de notendop, Fellowmind, hoe lang bestaan jullie al?
Wij bestaan als Fellowmind nog niet zo heel lang, vanaf 2021. En we zijn eigenlijk een bedrijf wat helemaal is samengesteld uit goede spelers uit de vijftal landen die we nu bedienen. En is eigenlijk een conglomeraat van bedrijven rondom mensen gecentreerd. Dus we hebben eigenlijk geprobeerd partijen bij elkaar te vinden die sinds 21 bij elkaar gevoegd in een platform. En dat platform brengen we nu naar de markt.
En het is er zo dat jullie internationaal opereren.
Ja.
Hoe zit dat precies? Is dat allemaal vanuit Nederland? Of?
Ja, wij zijn van origine een Nederlands bedrijf. CRM Partners is eigenlijk de stichter van het bedrijf. En daar is eigenlijk een filosofie ontwikkeld. Ja, hoe je als een dienstverlener in de markt moet staan. En dat heeft iets te maken met dat je mensen goed op hun plek moet zetten. Een goede werkgever moet zijn. En dan gaan die ook weer met succes naar klanten toe om die weer te helpen. En daarmee komt de business.
En daarbij, dat komt er heel erg uit de ervaring. Hè? Hoe mensen zeg maar, de IT-dienstverlening ervaren. Want dat zijn de eindgebruikers.
Ja.
Dat is een van de dingen die bij jullie voorop staat.
Ja,
iedereen moet het kunnen adopteren op een manier wat prettig werkt.
Ja, dus we proberen inderdaad die technologie zo neer te zetten dat het direct zinvol is. Dus als jij bijvoorbeeld een nieuwe applicatie voor je neus krijgt. Dan is de eerste reactie, moet dat nou? Want ik was gewend aan het oude. En waarom doen we dat nu? En dat is misschien een reden die niet direct voor jou geldt. Nou, wij hebben het streven, ik zeg niet dat het altijd lukt, dat als wij weggaan, dat die medewerker dan toch tevreden is met dat nieuwe. En niet denkt van, had ik dat oude nog maar. Dus dan zijn wij pas klaar. Dus
en dat is interessant, want dat is natuurlijk waar je steeds tegenaan loopt. Dus dat je heel vaak hoort dat medewerkers op een of andere manier het moeilijk vinden om veranderingen te accepteren.
Ja.
Mm-hmm. Maar het ook vaak eng vinden.
Ja.
En dat die overtuigingskracht en het draagvlak binnen zo'n organisatie om ze mee te krijgen in die verandering, dat eigenlijk altijd de moeilijkste klus is.
Ja, en dat begint met buy-in krijgen aan de voorkant. En daar doen we echt best wel veel werk aan. Dus een van de dingen die we doen tijdens zo'n sessie om te bepalen, waarom wil je die verandering? Dan nemen wij een technisch tekenaar mee. Dat is een hele aardige man die ook de business kent. Maar die brengt eigenlijk al die mooie dingen die we willen bereiken in context van hoe dat moet gaan in een hele mooie plaat. En die zie je dan ook dikwijls bij onze klanten in een boardroom hangen. Waarop eigenlijk uitgelegd staat, dit zijn we aan het doen en daarom doen we het. Waardoor het in één keer ook visueel wordt. Mensen het beter beginnen te begrijpen. Dus een klein stapje in het begin. En dan ga je dat vervolgens echt per team bij de klant proberen aan te nemen en door te praten. Zodat die mensen direct input kunnen leveren in het proces.
Ja, wellicht dat we er daar straks nog uitgebreid
bij stilgaan.
Daarom, daar kunnen we nog uitgebreid over praten.
Absoluut.
We zijn pas net begonnen, hè, wat dat betreft. En wat betreft de innovatie, dat zit dan bij jou even.
Ja, dat klopt. Innovation Director. Maar eigenlijk is het ook wel integratie. Het is eigenlijk het integreren van die technologie. En hoe vertaalt zich dat dan ook naar de business? Ik heb zelf 18 jaar eerst in de business gewerkt in allerlei rollen voordat ik überhaupt de IT in ben gegaan. En eigenlijk altijd mijn doelstelling was van al die dingen waar ik ooit tegen aangelopen ben. In het bedrijfsleven en de maakindustrie voornamelijk. Van dat zou veel handiger kunnen, zo makkelijker kunnen. En hoe zou dan digitalisering mij daar kunnen ondersteunen? Dus ik vind techniek fantastisch. Maar voor mij moet het wel vertaald kunnen worden van wat heeft de business eraan? Hoe optimaliseer ik mijn processen? En hoe krijg ik het voor elkaar dat die mensen het ook echt gaan gebruiken?
Ik ga een lastige vraag stellen, vind ik toch leuk.
Nou, gooi hem erin.
Wanneer is innovatie geslaagd?
Als mensen het willen adopteren.
En hoe snel dan?
Dat is verschillend, denk ik. Ik denk dat ik denk dat snelheid niet de belangrijkste speler is. Het is een reis die je doormaakt. Het is ook eigenlijk nooit af. We zien heel veel projecten die wij doen bij klanten zijn geen projecten meer, maar zijn levenscyclus. Dus wij komen ook naar dat, naar dat stuk waar in eerste instantie het projectproces mee is gestart, komen we daar terug om door te optimaliseren. En het mensenspoor is ontzettend belangrijk. Dus change, adoptie, mensen meenemen. En ze ook in een stroom krijgen van continue verbetering. Want die technologie blijft maar komen. Maar ook die vraag om die technologie te omarmen. Ja, die druk komt wel steeds meer bij mensen terecht. Dus dat is ook wat leuks. En wat Martien net uitlegde, wat ons bedrijf doet, is met die mensen bezig zijn.
Ik moet steeds denken aan, je zegt net als eerste, zeg je AI. En dan denk ik bij mezelf, hoe kan je dat nou nog bijhouden? Die ontwikkeling, dat gaat zo razendsnel.
Ja, dat is echt bizar. Ik heb heel veel trendwatches gezien die allerlei tools en tricks. En dan krijg ik een uur een kanonade met welke technologie er allemaal op me afkomt. Ja, om dat in één keer te vertalen, dat is dus bijna ondoenlijk. En dat is ook wel waarom wij een wat groter bedrijf zijn. Omdat we dus die kennis ook gewoon willen bundelen. En op die manier ook gewoon die kennis kunnen gaan borgen. Alleen, wij volgen natuurlijk heel veel Microsoft en natuurlijk wat technologieën daaromheen. Maar je zou je kunnen voorstellen als je de hele wereld probeert te volgen. Dat, ja, dat is heftig. Dat is gewoon veel.
Ik zag van de week ergens een filmpje op poppen. Dat iemand zei, dat was op een online media app of een social media platform. Dat als je elke dag een kwartiertje je probeert te verdiepen in de ontwikkeling van AI. Dan ga je daar vroeg of laat ga je daar echt heel veel baat bij krijgen.
Ja. Ja.
Mee eens?
Ja, ik denk dat uiteindelijk moet je openstaan. Hè? En openstaan is ook weer even terug naar die mens. Kijk, als jij zegt van ik heb die nodig, gaat wel voorbij, is een hype. Ja, dan mis je iets. En ik denk dat de mensen die dat dachten van de mobiele telefoon, toevallig gaan we op de kick-off daar wat aan doen. Hè? We hebben over een paar weken de kick-off voor onze eigen mensen. En dan komt een filmpje van de mobiele telefoon heeft u erin. Nee, die heb ik niet nodig. En ik heb een antwoordapparaat thuis, dus ik luister het wel. Dus je kunt me altijd een brief sturen. Nou, die mensen zijn, als ze dat 10 jaar volgehouden zouden hebben, zijn ze niet meer van deze wereld. Ja, hetzelfde gaat met die technologie zo. Uiteindelijk moet je het adopteren. Er zit ook een noodzaak als je kijkt naar de bedrijven. Waarom zou je met de AI iets doen? Heel veel bedrijven hebben niet de mogelijkheid om overal mensen meer voor te vinden.
Ja, dus een AI assist in dit geval kan heel veel werk uit handen nemen.
Als je daarnaar kijkt en als je die probeert te linken aan de doelstelling van een bedrijf. Dan zie je dat heel veel bedrijven nu zeggen, en daar zijn wij er één van. Als jij een medewerker wil die niet direct op jouw productie werkt. Kun je die niet vervangen door iets wat je met een agent zou kunnen doen? En ja, onze filosofie van AI is dan ook dat het eigenlijk een digitale collega is. Nou, daar gaan we nog veel meer over vertellen.
Ja, gaan we doen. Want we zijn pas aan het begin van het programma. Alhoewel, we zijn al 5 minuten onderweg. Maar we gaan er zo verder praten. Met name ben ik ook benieuwd naar hoe. En je zei het al, het is eigenlijk een samenvoeging van allerlei bedrijven. Fellowmind. Ja. En daarna gaan we echt in op de techniek voor Smullen. Want ik wil daar nog één ding over zeggen. Mijn laptop liep helemaal vast. Gisteren, kon er niet mee in. Aan de hand van Gemini in dit geval heb ik hem opnieuw kunnen installeren. Hoe een praktisch voorbeeld wil je hebben, toch?
Ja, mooi.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Met vandaag bij mij in de studio Martien Merks en Erwin Berends. Erwin Berends is CIO en Martien is CEO van Fellowmind. En IT-dienstverlener, zou je kunnen zeggen, een notendop. Dan toch maar eventjes terug naar het begin. Je zei al, samengevoegd van bedrijf, maar hoe ontstaat zoiets?
Ja, dit ontstaat eigenlijk uit een behoefte om iets te doen in de business. En dat doe je eigenlijk met een purpose.
Dus wanneer was dat?
Het originele bedrijf is in 2009 gestart. Daarna is de som der delen bij elkaar gekomen. Dat was 2021. En eigenlijk de fase daartussen is een fase geweest waarbij de toenmalige eigenaar dacht van hey, wat ik kan en wat ik aan het doen ben met die mensen positief beïnvloeden, zodat ze bij de klanten positieve dingen doen en zodat mijn business gaat draaien, dat kan ik makkelijker schalen, makkelijker groter maken als ik bedrijven aan elkaar rijg die op dezelfde manier denken. Nou, dat is in eerste Nederland gebeurd. Hè. Dit originele bedrijf heet CRM Partners. Eerst is daar Puls bijgekomen en toen is hij eigenlijk een beetje kijken, oké, kan het ook internationaal? En daar zijn in Denemarken, in Zweden en Finland bedrijven bij elkaar gevonden. Totaal een stuk of 40 in een jaar of 3. En die zijn we vanaf 21 echt als platform in elkaar gaan weven.
Met hoeveel medewerkers zijn jullie?
Nu alles bij elkaar rond de 2000. Een klein beetje meer op dit moment. En we zijn nog steeds eigenlijk is het de fase van bedrijven bij elkaar zoeken. Nu hebben we die platformen gecreëerd. Dus Fellowmind echt als naam neergezet. En nu zijn we weer in de expansie van nu hebben we dat platform over die 4 landen. Ja, waarom zou je niet naar 10 landen kunnen? als je daar goed in bent en je hebt je relatie met Microsoft op orde en je basis van succes zijn je eigen medewerkers.
Jullie zijn een van de grootste partners van Microsoft, dat zegt wel wat.
Ja.
En wat betreft jullie hier in de studio, jullie zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse markt?
Ja,
of zijn jullie ook veel internationaal inmiddels aan het spiegelen?
Ja, we zijn twee dingen aan het doen. Hè. We hebben een relatief kleine groep functie boven de landen en dus de regio's trekken heel veel van wat nodig is in de landen terug naar wat er samen gedaan zou kunnen worden. Dus we zijn heel erg goed op dit moment, vind ik, een jaar geleden gestart om te kijken wat is er nu nodig en waar kunnen wij samen beter worden om dat platform ook echt te stabiliseren en van daaruit nieuwe partijen bij onze familie te trekken.
Ja, laten we eens even hebben over de diensten die jullie verlenen. Mm-hmm. Duidelijk is dat de eindgebruiker moet blij zijn met de vernieuwing die er komt. Het draagvlak binnen een organisatie op het gebied van IT is een van de belangrijkste dingen volgens mij om iedereen dezelfde kant op te sturen. Dus dat moet prettig werken, dat is een belangrijke. En het idee erachter is, op het moment dat dat zo is, dan spreekt dat zich vanzelf rond en dan brengt dat jullie nieuwe klanten.
Ja, zo werkt het. En dat heeft ook al heel veel zo gedaan. En niet alleen op die manier natuurlijk, maar we willen graag heel hard groeien. Hè. We willen graag zorgen dat wat wij aan het doen zijn, dat meer mensen daarvan kunnen profiteren. Maar dat groeien betekent eigenlijk dat we de mogelijkheid creëren voor onze eigen mensen om weer mee te groeien op die reis. En wat Erwin straks al zei, die technologie, jouw voorbeeld van AI gaf het al aan, die gaat zo snel dat wij als partij moeten natuurlijk zorgen dat wij onze mensen mee kunnen nemen op die reis.
Ja, want voordat je het weet zijn heel veel werkzaamheden straks overgenomen door een of andere persoon zoals ik die foto's makend door een installatieproces heen gaat.
Nou, ik denk dat dat een hele mooie analogie is. Want ik denk dat heel veel mensen van ons nu werk doen wat er misschien over 2 of 3 jaar niet meer is of anders is. Dus we moeten ervoor zorgen dat onze mensen ook die next step kunnen maken.
Zien jullie ook dat er een kentering is wat betreft voorlichting en training, dat daar veel meer vraag naar is?
Nou, wat we zien is wel dat er komen ook heel veel nieuwe rollen bij. Dat herkennen we natuurlijk met iedere technologische revolutie die we mee hebben gemaakt. Ik denk dat AI daar wel een klein beetje ondergeschaald mag worden. We zien rollen veranderen. We zien misschien ook wel rollen verdwijnen, maar we zien ook wel weer vakmanschap op een hoger niveau komen. Omdat mensen dus hun repetitieve werk, dat uitzoekwerk. Bedenk het waar je heel veel tijd mee bezig bent. Waar je eigenlijk je vakmanschap niet voor nodig hebt. Daar word je in geholpen. Dus onderwijs. Ja, of er specifiek onderwijs van is. Maar het is wel een reis. Het is wel een change. Je moet mensen daar wel in begeleiden. Maak ze ook onderdeel van die reis. Hè? Dus dat is een beetje dat HR-schap wat ik noem.
Ja, dus even voor de duidelijkheid. Je hebt het niet over onderwijs en AI. Want dat is een andere discussie.
Dat is een heel andere tak van sport.
Ja.
Maar goed, je moet bedrijven ook meenemen in die reis. En dat is ook wel een ding. Dus ergens ook die business value laten zien aan die bedrijven om ermee aan de gang te gaan. Durf groot te denken, maar begin eens klein. Probeer niet schaap met 5 poten te bouwen. Dat lukt je ook niet als je medewerker aanneemt. Dus dat is wel een stuk, dat hoort ook bij die change mee, die bedrijven. Hè. Wij leveren als Fellowmind het hele Microsoft portfolio. Behalve de Xbox zeggen we altijd graps, gekscherend. Maar het blijft mensenwerk, het neerzetten van technologie.
En 6 jaar geleden is dat dan allemaal gestart. Was dat het juiste moment, als je er nu terugkijkt, van die samenvoering van al die bedrijven? Was dat gewoon een vast ook een geluk?
Ik begon net corona ook een klein beetje op te springen.
Ja, daarop inderdaad. Ja.
Daar zat er misschien niet helemaal in. Ik heb die reis niet meegemaakt, Erwin zelf wel. Ik denk dat die niet ideaal verlopen is, maar wel noodzakelijk was. Dus ik denk dat het wel efficiënter had gekund als geen corona was geweest. En
maar vaak wordt ook wel gezegd dat het revolutionair geweest is hier en daar. Want er is een grote adaptatie geweest op dat moment.
Ja, ja.
Met name thuiswerken, al die programma's die er zijn. Dat heb jij dus van dichtbij meegemaakt?
Ja, inderdaad. Op een gegeven moment ook in de maakindustrie bedienen wij ook wel wat kleinere klanten. Die zeggen, die cloud, dat vind ik allemaal maar spannend en dat soort dingen. Nou goed, het zal helemaal bijzonder zijn als je nu met AI zonder cloud, dat is niet te bedenken. Maar je zag wel bedrijven doen en ik erop staan. Kijk nou eens, ik kan eigenlijk helemaal niet meer werken, want ik zit thuis en ik kan eigenlijk niet bij mijn spullenboel. Dus die transitie om toch nog sneller naar die cloud te gaan, heeft de corona zeker versneld.
Ja.
Wat zijn de belangrijkste, als je zou moeten zeggen, oplossingen die jullie bieden aan klanten?
Ja, nou laat ik
een CRM, dat is een
duidelijk. Die zat in de eerste naam. Ja, dus daar komen we niet mee. Dus dat doen we voor heel veel bedrijven die eigenlijk business to consumer doen. Hè. Dus dat zijn de bedrijven die in de financials zitten, in de healthcare. Dus waar we bedrijven hebben die met veel klanten te maken hebben. Dus daar is CRM voor ons heel belangrijk. Tweede tak van sport is Enterprise Resource Planning, de ERP kant. Dus de hele business suite die we nodig hebben om een bedrijf professioneel te kunnen runnen. Dus daar doen we heel veel mee. Dus daar zijn eigenlijk de twee grote pijlers waarop het bedrijf gebouwd is. En ja, om dat goed te kunnen doen, moet je eigenlijk dat hele platform erbij. Dus dan komt er de data bij. Want als je AI wil gaan doen, moet je data goed op orde zijn. Je moet ervoor zorgen dat je cloud en infrastructuur op orde is. Dus daar moet je wat doen. Heel veel connectie wordt gemaakt met, als jij die medewerker blij wil maken achter zijn ERP-systeem. Is het misschien wel handig dat dat ERP-systeem met de Outlook communiceert en niet dat die nog een app. Nou, al dat soort van dingen proberen we eigenlijk te combineren in dat platform wat Microsoft biedt. En op basis daarvan proberen we eigenlijk die platformpartner te zijn. Dus niet voor ieder stukje een nieuwe, maar gewoon één partner die dat helemaal integraal durft op te pakken. Dus dat is eigenlijk Fellowmind. En dan zie je dat we in die landen allemaal deze bouwwerken hebben staan. En die bouwwerken zijn in één land wat sterker. Bijvoorbeeld Finland is erg goed in data en AI, want dat was een van de bedrijven die daar aan elkaar geregen is. In Nederland zijn we dat aan het ontwikkelen en hebben we dat op basis van onze ERP-activiteiten gedaan. En zo kunnen we elkaar helpen. Dus wat heel goed gaat in Finland kunnen we naar Nederland brengen. En zo is dat platform nu ontstaan en zijn we in staat om die volgende stap te maken. En dat geeft ons ook, om dat nog helemaal af te maken, de kans om een nieuwe technologie heel makkelijk op te pakken en te adopteren. Dus we kunnen heel snel met wat we nu hebben staan als platform ook zeggen, oké, AI is relevant. Relevant voor onszelf. Misschien ook wel een bedreiging als je het negatief wil zien. Maar wij zien het als een opportunity om ons weer op een ander niveau te profileren naar onze klant.
Dus ja, dus die klanten internationaal eigenlijk elkaar versterken, bedienen. Dan security is natuurlijk ook een ontzettend belangrijke pijler die, als je weer even teruggaat naar 2019 versus nu, ook wel heel erg veranderd is.
Nou, security heeft bij ons ook een heel belangrijke stempel in eigenlijk onze taaloplossing. Als je dat fundament niet op orde hebt, hè, dus de identiteiten die gebruik maken van jouw systemen, je infra, hè, Microsoft beweert natuurlijk hartstikke veilig te zijn. Maar als je het niet inricht, ja, weet je, dat is ongeveer hetzelfde als je geen security op je telefoon zou zetten of op je computer of wat dan ook. Dus dat is voor ons wel een pijler, een heel belangrijk fundament om eigenlijk die business applicaties, hè, wat eigenlijk je gewoon, je open hart is van je bedrijf. Als je dat niet veilig hebt staan op een fundament, en daar zien we toch wel heel veel partijen, ook in Nederland, die daar stukjes en beetjes in leveren. Hè. We doen een klein beetje security en wij doen een klein beetje infra. En wij hebben eigenlijk de filosofie dat als je dat fundament niet op orde hebt met het einddoel in zicht, hè, dus die applicaties die je daar bovenop zet, de betrouwbaarheid van je data. Dus voor ons gaat dat hand in hand. Dus als wij een ERP-implementatie zouden doen wij dus ook een security check. Kijken we ook naar jouw infra. Is dat op orde om die kritische bedrijfsprocessen op te zetten?
En dan die security check. Dan kom je eigenlijk ook op een soort idee achter AI. Het is een wedloop bijna.
Ja.
Hoe hou je dat bij? En hoe kan je dan die security ook echt wel degelijk beveiligen?
Nou, dat begint natuurlijk ook gewoon weer bij dat fundament. Bij die basis. Om na te gaan denken van welke data ga ik beschikbaar stellen aan bijvoorbeeld die agent die je wil ontwikkelen. En wat is het gedrag wat die agent mag tonen? En ga je die data ook rubriceren? Hè? Dat ik bijvoorbeeld als logistiek gebruiker niet bij bankgegevens kan, omdat ik het via een agent doe waar ik normaal niet toe gerechtigd ben. Dus dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. Microsoft biedt daar tooling voor. Maar dat is natuurlijk nog wel een proces om dat op orde te krijgen.
En dan komt het allerbelangrijkste. En dat geef je nu meerdere malen ook aan. Van de mensen. Hè, de mensen, de eindgebruikers. Dat zijn eigenlijk voor ons de belangrijkste factoren in het hele proces.
Ja.
Dat is deel 2. Na alles wat er qua hardware, software te leveren is. Hoe merk je daar de ontwikkeling eigenlijk? Want daar ben je ook afhankelijk van de basiskennis waarmee deze mensen zeg maar instappen.
Ja, volgens mij is het deel 1 en niet deel 2. Dus wij beginnen graag bij die mensen. Ook bij onze eigen mensen.
Maar goed, die mensen, dat klopt wel. Maar je moet eerst weten wat je gaat bieden voordat je met die mensen verder kan.
Nou ja, ik denk dat je eerst moet kijken van dat bedrijf heeft een nood. Hè. Ergens is er een reden waarom wij met elkaar in gesprek zijn. Of wij zien een kans om het bedrijf te verbeteren. Of er is een duidelijke vraag naar ons van hey, wij willen dit, wat kunnen jullie daar voor ons doen? In beide facetten komt terug dat we graag willen zien van ja, wat heb je dan echt voor en hoe wil je dat gaan doen? Dus wij gaan echt wel checken, behalve de technische kant, of de mensen in staat zijn. Heb jij jouw organisatie zo ingericht dat je inderdaad zo'n groot project kan draaien? Of een klein project. Hè, maar zijn die mensen ontvankelijk? Hebben die de mogelijkheid om dat te doen? We doen dit heel erg veel met key users die dan ook met ons samen denken van hoe richten we dit in? Hoe kunnen we het goed neerzetten, zodat je de voordelen er heel snel uit kunt halen?
Nou, die is bekend inmiddels, die term, key users.
Ja, ja.
En dan eventjes over type bedrijven die jullie bedienen. Dat gaat alle kanten op, hè?
Nou, we hebben wel een hele duidelijke industriefocus. En dat heeft ook wel met die mens te maken. Hè. Ik kom bijvoorbeeld uit de maakindustrie. Dus je zou je kunnen voorstellen als ik zomaar een overheidsgebouw binnenstap en even ga vertellen hoe wij hun gaan helpen. Terwijl ik eigenlijk hun vakjargon niet spreek, eigenlijk hun processen niet ken. Dus die industriefocus die helpt ons enorm.
Nou goed, daar zitten ook mensen op kantoor.
Daar zitten ook mensen op kantoor, ja dat klopt. Maar goed, hun bedrijfsprocessen gaan zijn iets anders dan in de gemiddelde maakindustrie. Hun cultuur is daarbij ook wel wat anders. Ja. Dus die industriefocus die helpt ons ook wel enorm dat mensen zich kunnen relateren. Omdat wij ons kunnen verplaatsen in hun. Omdat we waarschijnlijk zelf op die stoel gezeten hebben. En dat helpt wel enorm met de versnelling. Hè. Dus wij komen dan ook niet binnen als alleen maar die technologiepartner die technologie kon brengen. En een of ander fantastisch gaaf change project gaan doen. Nee, we zijn eigenlijk gewoon vakbroeders in het verleden geweest. En wij snappen waar jouw pijn zit. Wij kunnen ons wat daardoor ook makkelijker relateren aan zijn pijn. En tot oplossingen komen die ook executable zijn. Dus geen 100 pagina's dikke rapporten van wat allemaal helemaal gaaf zou zijn. Maar datgene met de executie in het achterhoofd. En dat maakt ook dat je veel sneller vertrouwen krijgt inderdaad bij zo'n klant. Van hey, het is dan toch wel een kerel die snapt hoe mijn business hier draait. En die mij ook kan helpen. En ook de nodige valkuilen heeft meegemaakt natuurlijk. Om dat te voorkomen. Dus die industriefocus heeft ons daar altijd wel heel sterk geholpen. En dat zal ons met AI ook niet anders zijn.
Maar AI en industrie is natuurlijk ook een hele interessante combinatie.
Wij zien dat als het goud voor ons. Omdat daar onze twee vakgebieden bij elkaar komen.
En nu zei je eigenlijk al, de adoptiegraad op dit moment is best nog wel laag. En heb je het dan specifiek ook over die industrie?
Ja, als je kijkt gewoon naar algemeen. Hè, we hebben een onderzoek gedaan hoe ziet het AI-gebruiker op dit moment uit? Hè? Wat, wij kunnen erover praten. Technologische bedrijven praten altijd over dingen waar mensen nog niet klaar voor zijn. Dus wij moeten ervoor zorgen dat we, als wij dit dan echt naar de markt gaan brengen, dat we snappen wat dat betekent. En dan zie je dat eigenlijk, hè, in dat onderzoek staat 67% van de mensen gebruikt al AI op een of andere manier. Ja, dat is zo net iets anders dan 67% van de mensen gebruikt AI iedere dag in zijn werk.
Ja.
Nou, dat laatste willen we bereiken. Dus daar zijn we naartoe aan het groeien. Dus het begint op twee niveaus. Dus het AI gebruik is kennis maken. Een co-pilot, ChatGPT. Nou ja, als ik met mijn kinderen praat, die zitten ergens rond de 30. Ja, dan geloof ik niet dat er eentje niet dagelijks iets met ChatGPT doet. En dat was al anderhalf jaar geleden zo, toen ik nog niet wist wat het was. Maar goed, zo zie je dat die markt heel snel groeit. Maar dat betekent ook dat die behoefte van bijvoorbeeld de jeugdige mensen die je binnenhaalt in je bedrijf, is een andere dan die meneer die er al 20 jaar zit. Je hoort nu ook mensen zeggen, ik ga niet voor dat bedrijf werken, want ik kan niet eens dit of dat doen. Of ik mag niet eens dat of dat applicatieding gebruiken. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wat wij doen bij onze klanten state of the art. Want je kunt niet meer jezelf permitteren. Hè, als je kijkt naar zo'n ERP-project, dat kan best 2-3 jaar duren. Dan gaan we vandaag met die klant afspreken wat we over 2 jaar gaan doen. Maar in de tussentijd hebben we wel heel veel AI-hulpmiddelen bijgekregen. En dan zeggen we na 2 jaar, u bent klaar. En dan moeten we eigenlijk zeggen, nee, het begint weer opnieuw. Ja. Dus wij willen graag met die klant op reis. En die klant op reis betekent, als jij dit soort dingen gaat doen, als jij jezelf gaat digitaal transformeren, dan moet je dat direct nu ook doen met AI. En daar zit eigenlijk de grote stap die wij proberen te doen bij onze klanten. De ene kant de basis leggen met faciliteren dat je met Copilot en andere dingen er kennis mee maakt. Dat je daar bekend mee raakt. En de andere kant met de directies van die klanten praten over welk deel van jouw processen zie je nu als een kans om die verbeterd te krijgen met AI. Nou, dat is dan een hele lastige. Want de meeste executives in de bedrijven waar wij komen, die zeggen, dan moet je bij de CIO zijn, onze informatieman, want die doet AI. Nee, die doet AI wat jij wil. Dus beste executive, denk na over waar jij denkt in jouw proces dat AI moet zijn. En als je dat niet doet, dan blijft het een tool wat misschien een paar procent productiviteit verbetert. Maar dan ga je het niet integraal de wereld mee met.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business met Ron Lemmens.
Vandaag in de studio Fellow Minds in Let's Talk Business. Martin Merks en Erwin Berends zijn hier aanwezig. Erwin Berends is CIO en Martin is CEO. Zo zeg ik het goed.
Klopt.
En dan zijn we nu aanbeland bij Hive AI. Dat zie je ook als je op jullie website kijkt. En we hadden het al een beetje over die AI-ontwikkeling. Jullie focussen op de maakindustrie. En toen zei ik gekscherend ook wel van ja, op kantoor heb je ze daar ook natuurlijk wel AI nodig. Maar de maakindustrie is nog niet zo happig. Is dat de reden dat Hive AI is ontwikkeld?
Ja, eigenlijk als je kijkt naar de basis van Hive AI, dan is het eigenlijk een visie die wij hebben opgezet, omdat je eigenlijk ziet dat heel veel bedrijven, en sommigen hebben daar heel veel baat bij, hè, dus ik ga daar een paar voorbeelden noemen. Mm-hmm. Die hebben een agent en die doet heel veel van het werk wat er moet gebeuren en zijn daarmee heel succesvol. Ik geef een voorbeeldje, een verzekeringsmaatschappij, jij dient een claim in. En hoe handig is het nu dat er een agent is die die claim door de molen inhaalt van het verleden en zegt, hey, de likelihood dat deze claim wordt gehonoreerd is 0 of 100%. Die geeft hij aan de medewerker die daarnaast zit en die zegt, nou, hier moet je misschien wel mee doen, die andere kan je afzeggen. Daar is één agent die heel veel van het werk kan doen en dan zie je ook dat die bedrijven enorme besparingen realiseren met die agent, omdat je heel veel medewerkers minder nodig hebt. Als je dat gaat doen in een bedrijf dat niet alleen maar dit soort dingen doet, maar wat productie doet en wat goederen moet ontvangen en bestellen en eindproducten moet produceren. En dan zijn er in één keer heel veel processen die erbij komen. En als je dan kijkt naar die ene agent, ja, dan werkt dat niet meer. Dan zie je heel snel dat er meerdere agents moeten komen. En meerdere agents, die moet je dan op een basis neerzetten die met elkaar kan samenwerken. Want als jij medewerkers in verschillende talen naast elkaar zet, dan gaan ze ook niet werken. Dus je komt die analogie van Erwin met die agent is een digitale collega. Die komt hier ook weer terug. Dus je moet ervoor zorgen dat die basis waarop je automatiseert, waarop je AI gebruik inricht, die moet een governance model om zich heen hebben. Nou, dat Hive AI zien wij als die governance. Als je nu meteen in het begin zorgt dat security, welke data kan hij gebruiken? Hoe richt ik mijn agent in? Als je dat in één keer op orde zet, dan heb je dadelijk misschien 100 agents, maar je weet wel zeker dat ze de informatie gebruiken die je aan hun hebt aangeboden en resultaten produceren die ik weer kan combineren met die andere agent. Dus dat is Hive AI. Het concept van het zorgen dat die ene agent waar je nu mee aan het oefenen bent, wat hartstikke goed is, want iedereen moet het leren, straks terugkomt. Hè. Ik geloof dat IDC roept in zijn studie dat in 2030 we 1,3 biljoen agents in de wereld hebben draaien. Nou, die moeten gemanaged worden. Dus dat is Hive.
En je speelveld waarbij je het steeds groter kan laten worden. Als we nu gaan richten op AI op de werkvloer. Jullie zeiden al, daar moet je nog best wel werk voor doen om bedrijven te overtuigen. Maar hoe wordt het op dit moment ingezet in de industrie, de maakindustrie?
Nou ja, wat we veelal doen, en dat doen we voornamelijk met business consultants, die dus echt inderdaad de taal spreken van het bedrijf. Dus die kunnen ze verplaatsen en herkennen van hey, wat zijn de problematieken waar de bedrijven tegenaan lopen. Om te kijken van hey, als we nou die vakbroeder op inkoop hebben, die gewoon hele goede inkoopcontracten wil afsluiten en goede prijsafspraken wil maken, in plaats van die alle dagen achter die orders aan moet jagen. Nou, als die daar nou eens mee geholpen zou kunnen worden. Nou, op die manier identificeer je waar je digitale collega's kunt inzetten, zodat hij eigenlijk zijn vak beter uit kan oefenen. Dat is maar dan een heel simpel voorbeeld. En zo heb je er steeds meer. Dus je ziet in de industrie dat met kleinere stappen zal gaan gebeuren als wat we zien in de financiële wereld en in de verzekeringswereld. Die lopen daar ook wel wat voorop, moet ik eerlijk zeggen. Als je kijkt naar de eerste voorbeelden die wij geïmplementeerd hebben met AI, zitten inderdaad in de financiële wereld. De maakindustrie begint dit nu ook wel op te pakken.
En dan heb je nog te maken met de grens tussen de mens en de machine.
Ja.
Maar ook daarmee kan ik me voorstellen dat heel veel mensen in die maakindustrie ook wel heel praktijkgericht ingericht zijn. En ingericht zijn, die zitten niet de hele dag door achter een computer, zou je zeggen.
Nee, dus ergens zul je die ook moeten gaan helpen.
Hoe ga je die verbinden?
Ja, nou goed, kijk, iemand die echt op de productievloer alleen iets in elkaar zet, daar geen computer bij gebruikt. Alhoewel tegenwoordig iedere machine of wat je ook wel bedenkt, zit wel iets van een IT-vorm in. Maar goed, als je het heel plat zou houden en hij zou echt alleen maar assembleren. Ja, dat zal niet iemand zijn die heel direct met AI te maken krijgt. Maar goed, daaromheen is natuurlijk een hoop logistiek nodig. Daaromheen is waarschijnlijk ook software nodig om zo'n machine te laden. En dan krijg je toch ergens wel te maken met die automatisering of digitalisering, waarin je dus AI kunt toepassen. Op dit moment doen we veel workshops met klanten om echt te kijken van wat meer in de logistiek procesondersteuning of de financiële procesondersteuning van bedrijven. Om ze daar te helpen met agent voor repeterend werk uit handen nemen, risicovol werk. Dat was een claim van de verzekeraar. Zou je natuurlijk ook kunnen bedenken bij een garantiebepaling van als een machine kapot gaat. Hè, van hey, dit is nu de vijfde keer al dat hij terugbelt. Maar daar kun je ook allerlei analyses op laten. En dat kun je ook natuurlijk de AI laten doen. Van hey, we herkennen dat we dus heel vaak repetitieve calls krijgen over een bepaalde machine die stuk gaat. Misschien handig om daar eens preventief een re-engineering te doen. Dus dat zien we wel terug. Maar het zijn kleinere stappen. En kleinere stukken. En die in combinatie wel weer groot kunnen worden.
En ik kan me ook voorstellen, Martin, jij zei net al dat je wordt eigenlijk altijd doorverwezen naar die IT-man binnen zo'n bedrijf, terwijl jullie al aangeven. Maar dit is voor gewoon de managementlaag super belangrijk.
En hier zie je dat die keus, wat ga je doen? Hè? Erwin gaf het al aan, hoe dichter je bij de werkvloer komt, hoe minder impactvol AI zou kunnen zijn. Want een productiemedewerker, die kan je misschien met een robot wat doen, maar die hebben ook altijd die tijd. We gaan nu naar de blue-collar automatisering. Hè? Dus je zou deze hele transitie kunnen zien. We zijn ooit begonnen met lopende banden. En toen werden we allemaal heel bang dat er robots kwamen. Want al die mensen verloren hun baan. Maar ja, dat was een baan waar mensen eigenlijk niet op zaten te wachten. Mijn schoonvader nog, die stond aan de lopende band. Die was blij dat hij met 57 naar huis mocht. Want die werkte toe aan zijn pensioen. Niet omdat hij iedere dag leuk naar zijn werk ging. Nou, dat is tegenwoordig anders. Ik geloof niet dat er heel veel mensen dat nog zouden willen. Dat je naar werk gaat waar je nog 10 jaar verder moet. Maar je het niet leuk vindt. Dus dat is helemaal anders. Dus die tijd is veranderd. Maar wat we niet gedaan hebben, is in die kantooromgeving ervoor gezorgd dat daar dat repetitieve werk vervangen wordt door slimme dingen. Nou, dat zijn die agents. En waar gaat het nou bijvoorbeeld om? We hadden een vraag van firma Ades. Die maken allemaal mooie tuinmeubilair en distributeren die ook. Nou, die hadden een vraag van, hey, wij krijgen heel veel vragen van klanten uit verschillende landen. Is het niet handig dat wij een vertaalmodule ontwikkelen die vragen direct vertaalt naar één medewerker toe, zodat hij die antwoorden kan geven en weer terug. Nou, dat is een hele simpele agent als een voorbeeld om het bedrijfsprobleem wat zij hadden, 5 verschillende talen bedienen in landen waar ze net begonnen waren, in 1 agent vangen, om het te laten geven. Ja, daar is vanuit de directie nagedacht, hoe kunnen wij nu een probleem wat we nu zien, de groei die we hebben als bedrijf, oppakken met een agent. Nou, dit is wat wij bedoelen met denk na over dat hele bedrijfsproces. Een ander voorbeeld is, we hebben een klant die zit in de bouw, die bouwen huizen in een fabriek. En daar komen 300.000 componenten en die gaan er aan het eind van de dag weer uit. In een wand of in een compleet huis. Nou, als je die dan gaat vragen van, kan dat huis een dag verschuiven in de productie? Dan staan er voor die deur van die productiehal 300.000 componenten. Stenen, wanden, glas. Ja, als je dan zegt, oh, die moet even aan de kant, want er komt er een ander uit. Ja, dan heb je een bedrijfsprobleem. Dus wat zeggen die? Hey, als we dit nou kunnen doen met een agent die checkt van wat voor impact heeft het als we alles doorschuiven, dan scheelt dat. Ik geloof dat het 10 man waren die gebeld moesten worden. Die moesten allemaal ja zeggen. En vervolgens werden die 10 mensen weer gebeld om te zeggen, ja, we gaan het doen. En nu kan 1 agent dat helemaal doen. Dus het nadenken over wat is nou kritisch in mijn bedrijfsproces en wat kan ik daar nou goed doen, dat is waar de directie van Nederland over na moet gaan denken.
En dat is interessant. En dan zeg maar als innovatiekracht en al die zaken die erbij komen, kan ik me voorstellen dat jij vanuit jouw hart voor die ontwikkeling, dat jij daar vaak wel misschien een overtuigende factor kan zijn, Erwin.
Ja, wat je daar probeert is ook te verbinden. Hè. Best wel wat mensen, het voorbeeld wat Martin net schetst op zo'n productievloer. Hè. Vroeger konden MRP-achtige machines, konden jou prima een assumptie geven wat dat voor impact heeft. Maar je hebt veel meer applicaties en veel meer stakeholders waar je wat mee te maken heeft, die je moet gaan verbinden. Waarbij ook het risico loopt een stakeholder te vergeten of een applicatie te vergeten. En dat is wel super leuk om met klanten mee bezig te zijn. Van oké, als je dit soort optimalisatieslagen maakt, hè, van ja, hoe ziet dat speelveld eruit?
Welke tips heb je eigenlijk voor werkgevers om hier gewoon eens naar te kijken die nog niet zo ver zijn?
Ja, weet je, durf gewoon eens een helikopterview een stap achteruit te doen. Dus naar je bedrijfsprocessen te kijken. Hoe loopt dat nu eigenlijk? Hè? Waar heb je die bottlenecks? Waar loop je ook risico's? En risico's zijn natuurlijk de multiplier als je iets wil oplossen. Het is leuk met de effectiviteit bezig te gaan. Maar als je echt AI wil gebruiken, je wil die adoptie verhogen, probeer risico's te verlagen. Hè? Dus het vergeten van een claim, het vergeten van een stakeholder, het vergeten van informatie en dan beslissing nemen op onjuiste informatie. Dus dat zijn wel de tips. Probeer die processen te pakken waar je risico loopt. Durf daar te beginnen.
Dit is New Business Radio.
Let's Talk Business.
Met vandaag in de studio Martin Merks en Erwin Berends zijn zij van Fellowmind. En we gaan kijken naar de toekomst. We hebben het heel veel over AI gehad. Jullie ambitie?
Onze ambitie is dat wij in Nederland een toonaangevende businesspartner zijn die klanten begeleiden in dit proces. Dus wat wij willen doen, we zijn die IT-dienstverlener. We hebben de afgelopen jaren met die industrie-specificatie die we gedaan hebben, hebben we kennis toegevoegd. We zijn inmiddels een... Je hebt mensen in onze industrie op verschillende niveaus. Mensen die zeggen, geef mij maar een kilo technologie en dan komen wij een kilo technologie brengen. En we hebben bedrijven die zeggen, nee, we willen even snappen wat je met die technologie wil doen. Nou, dat zijn wij geworden. En die kennis en kunde willen we graag gebruiken om met onze klanten die AI-reis te gaan bewandelen. We denken dat door de kennis die we hebben opgedaan met deze grote applicatie bij klanten neer te zetten, wij mee kunnen denken over hoe kan je nou sneller en beter en efficiënter worden. Waardoor het leuker wordt voor de mensen, dat moet je dat niet vergeten. Maar ook dat jouw noodzaak voor nieuwe mensen kleiner wordt. Want je kunt een stuk efficiënter worden. Nou, die ambitie, die willen wij graag neerzetten. En wij denken dat we met de kennis en kunde en die pilaartjes die we gebouwd hebben, juist met AI nu een heel mooi next step kunnen maken.
En dat is een hele interessante ontwikkeling. Want je zei net al ook, Erwin, van normaal gesproken was het zo, je ging met een project aan de slag en daar zat een begin- en einddatum aan. Maar het gaat nu steeds meer over die klantreis die je meeneemt. Ik kan me voorstellen dat daar ook heel veel in te ontwikkelen en in te ontdekken valt hoe je die klantreis nog verder kan optimaliseren.
Kijk, je begint natuurlijk met zo'n klantreis en het stuk status quo. Waar sta je? Wat is je visie? Wat is je missie? Wat is je purpose? Waarom ga je dit doen? Waarom ga je überhaupt een hoop geld uitgeven aan digitalisering? Dat heeft ergens natuurlijk een businesswaarde om dat te gaan doen. Maar uiteindelijk zie je ook dat in die reis de voortschrijdend inzicht, zeker door nieuwe technologieën komen, je nu niet kunt bepalen hoe die reis er over 2 jaar uitziet. Je kunt wel een doel stellen. Je kunt wel zeggen, we gaan die reis maken en we hopen dingen daarmee te behalen. Of daar gaan we vanuit dat we dat behalen. Dat kun je meetbaar maken. Maar die reis zul je bijstellen. Zul je continu bijstellen. Dat doe je in je eigen leven ook. Ja. Dat zou je in je bedrijf ook doen. Denk aan veranderende businessmodellen. Waar we nu toch ook heel zijn. Certification. De maakindustrie die tegenwoordig geen machines meer verkoopt. Maar eigenlijk per hour betaalt. Nou ja, goed. Dan beginnen dat soort... Dus ook die reis is niet uitgestippeld. Dat is een continu beweging van continuous improvement om... Ja, om jezelf beter te maken. En dat is eigenlijk de reis waar wij ook met Fellowmind continu in zaten.
Ja, dat is een mooie brug die je slaat, want dat is natuurlijk waar ik benieuwd naar ben. Waar staat Fellowmind over een jaar of 5, Martin?
Nou, ik denk dat wij dan een bedrijf zijn wat we nu allemaal aan het bedenken zijn, echt kunnen embedden. Hè. We denken dat AI niet iets aparts is. Hè. Wij geloven erin dat dit onderdeel is van alles wat je nu al doet, alleen je doet het slimmer. Hè, die digitale collega onboarden, er zorgen dat die getraind wordt, het zorgen dat jouw data waar die uit mag putten en netjes staat. Dus wij zien dat echt als een digitale collega die je implementeert in een bedrijf. En dat doe je echt op dezelfde manier. Dat maakt het ook tastbaar. Dus ik hoop ook dat klanten dat meenemen, of bedrijven die naar deze podcast luisteren of deze radio luisteren, dat we op deze manier naar AI moeten kijken. Hoe kun je nu dat wat je wil doen met een digitale collega?
En hoe stel je de ongeruste medewerker die bang is voor zijn baan gerust?
Nou, door te zeggen dat hij dat juist mee moet maken. Ik denk dat je open moet staan. Delen van het werk. Iedereen heeft delen van zijn werk wat hij niet zo leuk vindt. Het voorbereiden, het uitzoeken van dingen. Allerlei dingen die er zijn die waar je zegt, ja, daar zou ik wel hulp bij hebben. Ik kijk naar mijn eigen werk. Ik gebruik Copilot in de auto. Dus ik rij 's morgens ongeveer een uur naar mijn werk. En ik zeg tegen die Copilot van, hey, ik heb 3 meetings deze morgen. Kun je me even de info geven die ik nodig heb om dat goed te kunnen doen? Dat maakt mijn werk een stuk eenvoudiger dan dat ik een uur eerder moet aanrijden om ervoor te zorgen dat ik die informatie zelf allemaal. Ja. Nou, dat gebeurt. En dat soort efficiëntie, het gebruik van dit soort tools om jezelf slimmer en beter te kunnen laten werken. En waar gaat dan die medewerker over? Die gaat over communiceren met je collega's. Zorg dat je weet wat er gebeurt. Zorg dat je bovenop zit. Creatief zijn. Dat wat we leuk vinden. Nieuwe dingen verzinnen. Nieuwe dingen implementeren. Dat gaan de mensen doen. Met al dat repetitieve ding wat we in de productie er allemaal uitgehaald hebben, gaan we nu ook in een kantoor eruit halen. Niks om bang voor te zijn. Omarmen.
Ik vind het heel interessant. We blijven het volgen. Ik wil jullie onwijs bedanken voor de komst naar de studio. Martin Merks en Erwin Berends van Fellowmind. En deze aflevering van Let's Talk Business is terug te luisteren via onze website newbusinessradio.nl. Dankjewel voor het luisteren.
Dankjewel.
Doorzie wat er komt.
Dit is New Business Radio.